Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen. Goedemorgen en van harte welkom in deze dienst op de eerste Adventszondag van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Welkom allemaal hier in dit huis, ons huis van verhalen. En welkom allemaal elders als u deze dienst via YouTube of op een ander moment via de podcast met ons meemaakt. Mijn naam is Helen Woutersen en ik ben vanmorgen de gastvrouw en dus beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. Deze dienst zal worden voorgegaan door dominee Tam, remonstrantspredikant uit Haarlem. Hier staat de organist is Caspar Rodijk, maar het is onze pianist vandaag. De collecte zal zijn voor het zwervel en worden toegelicht door Harm-Jan Jansen. Verder is Tineke onze vaste koster en Pieter onze vaste technicus. En zo maken we dit met elkaar mogelijk. En Els, die verzorgt onze koffie vandaag. Ja. De bloemen zijn voor Marga Sanderink, die gisteren 4 uur gefietst heeft om ons allemaal van onze adventsbundeltjes te voorzien. In vele doopsgezinde en samenkerkingsgemeenten, ik zeg heel bewust samenkerkingsgemeenten en niet samenwerkingsgemeenten, samenkerkingsgemeenten waar doopsgezinde deel van uitmaken, zoals hier, wordt vanochtend om precies 10:30 een speciaal adventslicht voor vrede in het Midden-Oosten aangestoken. Dat volgt straks. Want nu is het eerst tijd om de eerste adventskaars aan de paaskaars te ontsteken en de Bijbel te openen en stil te worden om tot onszelf te komen. Tot onze kern, onze bron, die u misschien wel, net als ik, God wil noemen. Ik wens ons allen een goede dienst.
Goedemorgen, u zit erg ver uit elkaar. We zijn niet met zoveel mensen. Ik denk dat je meer warmte uitstraalt, ontvangt als je meer bij elkaar gaat zitten. Wilt u echt niet meer bij elkaar gaan zitten? Voor het geluid? Gemeente, goedemorgen. Het is vandaag de eerste advent. 1 december en we hebben de eerste adventskaars aangestoken. En het is natuurlijk de eerste zondag van de 4 weken voor Kerstmis. En het is een tijd van verwachting voor de komst van Jezus als kind, wat we dan vieren, maar natuurlijk ook voor zijn wederkomst. En daar gaat deze dienst straks ook over, de preek verder ook over. Mag ik vragen, zou u willen gaan staan voor het openingslied? Dat is 217. MUZIEK vrede, we begroeten elkaar in de naam van die God die sprak. Er zij licht en er was licht. In de naam van Jezus, Gods licht in de duisternis. In de naam van de Heilige Geest die mensen aan het licht brengt. Ons samen zijn dragen wij op aan de eeuwige, die liefde is een grond van ons bestaan, die ons stelt in zijn licht en ons roept om dienstbaar te zijn, die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt voor een wereld van vrede. Vrede, zij u. We zijn even stil en dan ga ik u voor in gebed. God van alle tijden, God van alle mensen. Hier zijn we weer. Een gemeenschap van mensen die op zondagmorgen bij elkaar komt en een eredienst wijdt aan u, bron van ons bestaan. In ons zingen, in ons bidden, maar ook zeker in de stiltes, stellen wij ons open voor u en we leggen bij u neer wat ons bezighoudt. Positieve gebeurtenissen waar wij blij en dankbaar voor zijn en die ons energie geven. Maar ook de minder positieve gebeurtenissen die we meemaakten, die ons dwars zitten, die ons verdriet geven, die ons onzeker maken. Eeuwige, hoor ons aan. En barmhartige God, wil ons dan vergeven wat wij niet goed gedaan hebben. En laat ons nooit vergeten waartoe u ons bedoeld hebt. Om mensen te zijn die een goed en een rechtvaardig leven leiden. Met gerechtigheid en vrede als doel. Met uw licht en uw liefde als oriëntatiepunt. Mensen die uitzien naar uw koninkrijk. U zoekt ons, u roept ons, omdat u onze God wilt zijn. Laat ons dan uw aanwezigheid voelen, hier in dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. We zingen lied 695.
Thank you.
Het lied is bijna een soort gebed. Voor vanmorgen zijn er twee lezingen. Volgens het ecumenisch leesrooster lezen we eerst Psalm 85. En die wordt voorgelezen door Annemiek Rubink.
Voor de koorleider, van de Korachieten, een psalm. U bent uw land genadig geweest, barmhartige. U keerde het lot van Jacob ten goede, nam de schuld van uw volk weg en bedekte al zijn zonden. Sela. U bedwong uw woede en wendde u af van uw brandende toorn. God, onze helper, keert tot ons terug. Onderdruk uw afschuw van ons. Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren, verbogen zijn van geslacht op geslacht? Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in u verheugen. Toon ons uw trouw, eeuwige, en geef ons uw hulp. Ik wil horen wat God ons zegt. De eeuwige spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn getrouwen. Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid. Voor wie hem eren is zijn hulp nabij. Zijn glorie komt wonen in ons land. Trouw en liefde omhelzen elkaar. Recht en vrede begroeten elkaar met een kus. Trouw bloeit uit de aarde op. Recht ziet uit de hemel toe. De eeuwige geeft al het goede. Ons land zal vruchten geven. Het recht gaat voor God uit en baant voor hem de weg.
We gaan zingen lied 448. En Casper en ik hebben besloten dat we alleen de linkerpagina zingen. 448, alleen links. De tweede lezing van vanmorgen is uit de Evangelie naar Marcus En we lezen dan Marcus 13, vers 24 tot 37. En we hebben natuurlijk later pas die nummers toegevoegd aan de teksten. En ook de kopjes erbij gezet. Hier staat boven bij hoofdstuk 13 de komst van de mensenzoon. En wij vallen met vers 13 er zomaar in. Wat hieraan vooraf gaat is dat Jezus de schriftgeleerden terecht heeft gewezen. Gezegd dat ze goed moeten zorgen voor weduwen. En dan zit hij met zijn leerlingen voor de tempel in Jeruzalem. Dat is een schitterend complex. Eerst ook gebouwd door Salomo. En toen verwoest en later herbouwd in de tijd van Ezra. En Herodes heeft er later, rond het jaar 50, een heel groot bijgebouw geplaatst. Het schijnt een van de mooiste bouwwerken ter wereld zijn geweest. En Jezus zit tegenover die tempel met zijn leerlingen. En die leerlingen die zeggen, het is toch een schitterend gebouw. En dan zegt Jezus, vertelt hen, dat het gebouw, dat de tempel verwoest zal worden. En dan schrikken ze. Hoezo zal dat gebeuren en wanneer zal dat zijn? Hoe zullen wij dat weten? En dan vertelt Jezus wat er allemaal gaat gebeuren. Hongersnoden, oorlog, rampen. Dat lijkt eigenlijk op onze tijd. En dan zegt hij dat daarna hij terug zal komen. De komst van de mensenzoon. En dan begint ons verhaal. En Mieke zal dat voorlezen.
Maar in de dagen na de verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal de mensenzoon zien. Dan zal men de mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen. Van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer die dingen ziet gebeuren, dat hij in aantocht is en heel dichtbij. En ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken. De engelen in de hemel niet en de zoon niet. Alleen de Vader. Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als met een man die op reis ging. Hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de Heer des huizes komt. 'S avonds of midden in de nacht of bij het eerste hanengekraai of 's morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen, wees waakzaam.
Ik zit even te kijken naar de koekjestrommel en dat schaaltje met thee en koffie. Dat is iets nieuws, denk ik, voor onze tafel.
Het heeft te maken met de collecte straks.
Ah, nou ben ik heel benieuwd. Ja, spannend. Ja, dat is me nog niet opgevallen. Even kijken, want het is, wat doen we?
Laten we eerst even zingen.
Ja, helemaal goed, ja. We gaan zingen 461. is een paar minuten voor 10:30. Wachten we nog heel even of... Het lied wat we straks gaan zingen, en dat is een Arabisch lied. Mijn Arabisch is niet zo goed, ik ken het lied niet. Misschien dat het nog een keer moet worden voorgespeeld voordat we het zullen... Want we hebben nog 2 minuten. Aansteken. En de tekst die we gaan lezen bij het aansteken van de kaars komt uit Jacobus 3 vers 18. Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Is ook gevraagd om een gebed te bidden. Dat is geschreven door Margarita Veen. Buigen wij ons voor God. God van het leven, wij danken en geven dank voor de zegeningen van leven, van liefde, van licht dat ons tegemoet komt. Wij bidden voor hen die geen deel aan leven hebben, door gebrokenheid en pijn, door onderdrukking en geweld, door machten die verwoesting voor hebben. Bidden wij voor allen die lijden onder het geweld in Palestina, Libanon en Israël. Voor allen in rouw, voor allen die geen weet hebben waar hun dierbare is. Voor allen fysiek en geestelijk gewond, voor allen die zoeken naar wegen van gerechtigheid en vrede in verbondenheid. Dat zij, die geen stem meer hebben om te roepen om vrede en recht, gehoord worden door liefdes, door naasten, door ons, die wel hun stem kunnen inzetten. Dat door ons mag oplichten een weg van leven, waar de God van het leven ons roepen heeft, geen andere heeft, andere handen heeft dan die van ons. vanuit het vertrouwen dat zo een weg van leven is te vinden door de wanhoop en wanorde heen. Wij bidden om dat vertrouwen, om die verbondenheid met een adem om leven, om van daaruit oog te houden voor tekenen die ons tegemoet blijven komen, om zo een licht te zijn, om liefde, om leven in deze wereld om ons heen. Amen. Gemeente van Gerard Reven, een van de grootste naoorlogse schrijvers, werd gezegd dat hij permanent in gevecht was met zichzelf. Met zichzelf, met de drank en met God. En ik denk dat je dan een allesbehalve saai leven leidt. Hij woonde onder andere in Geonterp. Dat is een gehucht in Friesland, ten westen van Sneek. En ik begrijp dat hier mensen zijn uit Friesland. En behalve naar de dorpskroeg in Blauwhuis, net ten oosten van Geonterp, kwam hij daar ook regelmatig op het kleine kerkhof. En op dat kerkhof lag destijds de jong overleden broer van zijn buurvrouw, van Revers buurvrouw. Die stoffelijke resten van deze Gerrit Rijpma die zijn later overgebracht naar het Nationaal Ereveld in Loenen, bij Apeldoorn. Gerrit Rijpma zat in het verzet. Hij was in de oorlog ondergedoken en werd op de vlucht neergeschoten door de Duitse bezetter in februari 1945. En het was echt nog een jongen. Hij was pas 18 jaar. En Reven publiceert in 1965 het gedicht met de titel Graf de Blauwhuis. Het wordt wel eens ook voorgelezen bij begrafenis, heb ik gelezen. Hij draagt het gedicht op aan de zus van Grijpma, zijn buurvrouw, mevrouw Hofmeijer. En het gedicht gaat als volgt. Graf de Blauwhuis. En dan zet hij eronder, voor buurvrouw H. te G. Hij rende weg, maar ontkwam niet en werd getroffen en stierf, 18 jaar oud. Een strijdbaar opschrift roept van alles, maar uit het bruin geëmailleerd portret kijkt een bedrukt en stil gezicht. Een kind nog. Dag, lieve jongen. Gij, die koning zijt, dit en dat, wat niet al. Ja, ja, kom er maar eens om. Gij weet waarom het is. Ik niet. Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Achteraf gaf Reven toe dat hij die laatste zinnen had gehaald uit een roman over de Spaanse burgeroorlog van Ramón Sender. En dat had de titel De tuinman en de koningin. Iemand verzucht daarin, soms zou ik tegen God willen zeggen, nu ja, goed, kwaad, leven, dood, gij en uw eeuwigheid, dat is allemaal goed en wel. Maar wat dan nog? En met deze woorden in het achterhoofd eindigt Reven zijn gedicht dan met dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? En Reven gebruikt niet het woord God, maar hij schrijft koning en koninkrijk met een hoofdletter. De gij die Reven aanspreekt, aanklaagt, dat is natuurlijk God zelf. God als koning. En dat kennen we natuurlijk al uit het Oude Testament. Het volk Israël had oorspronkelijk geen menselijke koning zoals de volkeren in hun nabijheid. Want God was immers de koning van Israël. Dat vinden wij terug in het boek 1 Samuel. Maar dan, ja, dat is toch iets van mensen, dan wil je toch wel lijken op de andere mensen, dan hoor je erbij. En zij vragen aan de profeet Samuel om een koning. Zij willen net als al die andere volken een koning. En eigenlijk vindt Samuel dat niet goed, want het land werd eigenlijk geleid door profeten, zoals hij, en God was koning. Maar dan antwoordt God aan Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet, Ze verwerpen juist mij als koning en wordt Saul de eerste koning. God als koning. Bach heeft er een schitterende kantate over geschreven. BWV 71. God is mijn koning. In het Nieuwe Testament wordt God ook als koning erkend. Er wordt gesproken over het koninkrijk van God. Dat staat centraal in de boodschap van Jezus. Hij spreekt met zijn leerlingen over het koninkrijk van God. Het is een wereld waar God heerser is en niet een van ons, een van de mensen. Dat koninkrijk is natuurlijk niet een bepaald geografisch gebied wat je kunt aanwijzen op de kaart, maar het wijst naar Gods macht en heerschappij. Het is een apocalyptisch beeld, iets voor in de toekomst, dat de hoop uitdrukt dat God spoedig zal ingrijpen in de wereldgeschiedenis. En nu lezen we dat bij de evangelisten Marcus en Matthäus het eigenlijk gaat over een snelle komst van het koninkrijk. Dat hadden zij verwacht, ook omdat Jezus zegt, hè, in de Bijbel, er zijn mensen die dit mee gaan maken. Dus dachten zij, het moet in onze tijd gaan gebeuren. En dat was natuurlijk niet zo. Lucas en Johannes hebben zich erbij neergelegd dat het koninkrijk, wanneer dat zou aanbreken, dat we dat niet weten. En zij besteden er eigenlijk heel weinig aandacht aan. Maar Marcus is het oudste evangelie. En meteen in het eerste hoofdstuk laat hij na zijn doop, de doop van Jezus door Johannes, verkondigen: de tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan het goede nieuws. Marcus begint daar direct mee. In het verhaal van Marcus dat wij zojuist hebben gelezen, praat Jezus daarover met zijn leerlingen. Hij noemt zichzelf de mensenzoon, oftewel de zoon van God. De Messiaanse koning in de eindtijd. De koning waarop de Joden nog steeds wachten. Hij vertelt van de mensenzoon, zijn terugkeer op aarde, wat er dan gaat gebeuren. En dan, bij zijn terugkeer, dan zal de heerschappij van God voor altijd en eeuwig hersteld worden. Het zal een wereld zijn van recht, vrede, rechtvaardigheid voor iedereen. Het zal een wereld zijn waar God koning is. Zo schrijft Marcus dat op voor de eerste christengemeente. Hij praat over een toekomstbeeld en iedereen moet waakzaam zijn, zegt hij, want we weten niet wanneer dit zal gebeuren. Maar net als de leerlingen van Jezus van toen, de jonge christengemeente van toen, ook wij zijn eigenlijk nog steeds in afwachting van het beloofde koninkrijk. Het is ons beloofd, dit is ons toegezegd. Maar u merkt het in het gedicht van Reven, als hij zegt, dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Uit deze woorden spreekt natuurlijk een teleurstelling, een wanhoop, zoals u wilt. Of een belofte, een toekomst die maar niet wil aanbreken. Of het is misschien ook wel een aanklacht. Kijk maar om u heen. En er zijn mensen die mij vertellen dat ze het nieuws niet meer volgen. De televisie niet meer aanzetten. Geen krant meer lezen. Want er komt echt zoveel ellende voorbij. Allerlei verschrikkingen. En het is toch heel jammer dat wij vandaag om 22:30 een kaars moeten aansteken. Voor alle ellende die er nu weer bezig is. Waarvan we denken, wanneer komt daar dan een einde aan? En dan zitten wij nog hier in Nederland. Ons tentje spoelt niet weg. We hebben een dak boven ons hoofd. Voor hen, voor de mensen in het Midden-Oosten. Het is echt vreselijk. Allerlei verschrikkingen, rampspoed, armoede, uitbuitingsstrijd. En nog steeds geen inlossing van een lang geleden gedane belofte. Koninkrijk van God, waar blijft dat nu? Maar stel dat wij aan iemand vragen, wordt het nog wat? Nou, dan weet u het eigenlijk al, het schiet niet op. En we verwachten eigenlijk dan actie van degene die we aanspreken. Bijvoorbeeld tegen een puber. Zegt dat opruimen van je kamer, wordt dat nou nog wat? Zucht. Of tegen een huisgenoot. Dat eten vanavond, wordt dat nog wat? Als je zelf niet van plan bent om iets te doen. Maar eigenlijk verwacht je actie van degene die je aanspreekt, niet van onszelf. Nee, ik ga die rommel niet opruimen. Nee, en ik ga niet koken. Het was jouw beurt. Met andere woorden, alles best. Maar ik doe even helemaal niks. Het is aan jou. En dat lijkt eigenlijk toch door te sijpelen uit wat Reven zegt. Wordt het nou nog eens wat? En als we dat inderdaad naar Reven doorvertalen, dan bedoelt hij in feite: God, ik verwacht dat u actie onderneemt. Ik wacht. Ik ga niks doen om het koninkrijk van u werkelijkheid te laten worden. Maar het duurt eigenlijk wel allemaal heel lang. Ik vrees dat dat een gemakkelijke, gemakzuchtige houding is. Want dat weten we toch ook. God kan niet zonder ons. Trouwens, zonder mensen is hij een God voor niemand. Een God van niks, toch? Daarom blijft hij ons roepen om zijn mensen te zijn. Omdat hij onze God wilt zijn. En wij zijn als pelgrims in de nacht. Wij blijven maar stug doorlopen met in ons hart hoop en een diep verlangen naar een betere wereld. Het is immers een belofte die wij hebben gekregen met het evangelie. En wij moeten niet opgeven. Vandaag is het de eerste zondag van het advent. En ons kerkelijk jaar begint altijd natuurlijk met eerste advent. 4 weken voor kerstmis. Het is een periode van verwachting. Dubbel karakter. Het is natuurlijk de voorbereidingstijd voor het kerstfeest waar we allemaal naar uitkijken. En u heeft al een schitterende kerstboom die door 2 kerels opgezet is, begrijp ik. Dat is prachtig geworden. Maar verwachten we natuurlijk ook de wederkomst van Jezus op het eind der tijden. Dat vergeten we wel eens, dat we denken: het is kerst, mooi feest, feest van licht. Maar het is ook het feest van de wederkomst van Jezus op het eind der tijden. Wat we ons daarvan ook moeten voorstellen. En adventstijd is op allerlei manieren een tijd van herinnering en verwachting, van voorbereiding en boete. We bereiden ons ook voor op het einde van het jaar, op de jaarwisseling. Maar advent is de komst, de verschijning en openbaring van de mensenliefde van God. Het is een periode in deze donkere dagen, niet om onder in bed te blijven liggen, lekker warm, donker, maar dat we juist niet in slaap vallen, niet in de winterslaap vervallen. Ons geloof, ons vertrouwen in God vraagt ons om actief te zijn. Want advent, dat is de periode van verwachting op een betere wereld. Van hoop op een rechtvaardige wereld met vrede. Psalm 85, de eerste lezing die we vanmorgen hebben gelezen, dat is eigenlijk een gemeenschapsgebed waarin God gevraagd wordt om genade voor het volk. Om een nieuw goddelijk ingrijpen. Dat het volk het weer goed zal gaan, want het leeft in grote tegenspoed. Maar er spreekt ook vertrouwen uit in God. Dat God het volk een betere toekomst tegemoet zal doen gaan. En de woorden van de psalmist zijn niet alleen woorden van bemoediging. Je hebt altijd nodig. Maar het zijn ook woorden van troost. Troost. Troost, dat is het uithouden met elkaar als het met de ander niet goed gaat. Troost is elkaar vast blijven houden in verdrietige tijden, in onzekere tijden. Het hoeft niet te betekenen dat we meteen met een oplossing komen voor problemen of dat we die weten. Dat hoeft niet. En het betekent ook niet dat we altijd maar blijven praten. Troost kan ook zijn gewoon samen stil zijn. Gewoon bij elkaar zitten. Of samen een kaars aansteken. Dat hebben we het begin van de dienst en halverwege de dienst ook gedaan. En we weten, de 4 kaarsen, elke week steken we er 1 aan tot ze alle 4 branden. En we hebben hier geen adventskrans nog gezien, maar we hebben natuurlijk de groene kerstboom. Groen, het is de kleur, groen uit de natuur. Het weerstaat de kou, het trotseert de kou van de winter en doorstaat het. Groen is de kleur van verwachting. Het is het geloof dat het goede, het kwade zal overwinnen. En soms, dit is dan een zilverkleurige slinger die doorheen slingert. Het kan ook een paarse zijn als er een krans is. En dat heeft ook een betekenis, want paars is de kleur van bezinning. Het is de kleur van boete en bekering. En het wordt, eerst werd het alleen in de 40 dagen tijd gebruikt, maar nu ook in de adventsperiode. Het spoort ons aan tot bezinning en inkeer. Adventstijd als tijd van inkeer. Hoe is het met ons gegaan het afgelopen jaar? Ik heb zelf het idee dat hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd gaat. Dat je denkt, is het nu alweer december? Moet ik nu alweer gaan dichten? Hoe is het ons gegaan het afgelopen jaar? Wat waren de goede momenten? Misschien waren er ook slechte momenten. Waren er verdrietige momenten? Kunnen we de slechte afsluiten? Kunnen we die achter ons laten? Zijn er mensen die we zouden moeten vergeven? En misschien zijn wij zelf een van die mensen. En waar kijken we naar uit? Wat zijn onze inspanningen voor elkaar, voor een wereld van vrede? Gaat het aan het eind van het jaar toch nog beter met de wereld? Advent is de tijd van verwachtingen. We zien uit naar de komst van Jezus, het licht der wereld. Wij kijken uit naar de viering van zijn geboorte. Maar nogmaals, niet vergeten, we kijken ook uit naar de wederkomst. De verschrikkingen van het einde. Het laatste oordeel, wat onze verwachting daarvan ook is. En dan, uiteindelijk, de definitieve oprichting van het Koninkrijk van God. De adventstijd is de tijd van uitzien naar licht en verlichting. De nacht zal overgaan in dag. Het licht zal de duisternis overwinnen. God brengt mensen aan het licht. En we bidden er ook om, in het Onze Vader gebed, dat we straks ook samen zullen bidden. In het eerste deel van het gebed bidden wij om de komst van het Koninkrijk van God. En dat doen we elke week, misschien als u 's avonds bidt, doet u dat ook. Wij vragen God om zijn Koninkrijk te vestigen. We bidden, uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. En aan het eind van het gebed beamen we het ook. Want dan zeggen we, want van u, met nadruk op u, is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Want het koninkrijk van God, dat weten we wel. Dat wordt zeker wat. Amen. We gaan over tot de voorbeden. En die besluiten we gezamenlijk onze vader. En dan komt de toelichting op de diaconie van Harm. Eeuwige, wij bidden voor de mensen die niet meer bij ons zijn. Die wij zo missen, waar wij zo verdriet om hebben. Wij bidden voor de mensen met wie wij hier deze dienst hadden willen vieren, maar die niet meer in staat zijn om te komen. Heer, ontferm u over ons. God, wij bidden voor mensen die ziek zijn en voor degenen die voor hen zorgen. Wij bidden voor de mensen die zich eenzaam en verlaten voelen. Voor de mensen die niets hebben om te delen. Eeuwige, hoor ons gebed. Eeuwige, we bidden voor de mensen die in een oorlogsgebied wonen met een onzekere toekomst. Voor mensen van wie de mensenrechten geschonden worden. Voor alle mensen voor wie u maar geen toekomst wil aanbreken. Heer, ontferm u over uw mens. God, wij willen u ook danken. We willen u danken voor de mensen die handen en voeten geven aan hun geloof. De mensen die opkomen voor anderen die dat zelf niet meer kunnen. Wij danken u voor de mensen die op onze weg zijn gekomen en die met ons meelopen op onze levensweg. God, we willen ook voor onszelf bidden dat wij niet vergeten waartoe u ons bedoeld hebt. Om mensen te zijn die vol van uw genade wandelen in uw licht. Eeuwige, we hebben ieder ook ons eigen gebed. In stilte richten wij die woorden tot u. Bidden wij tot slot samen de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We gaan over tot de collecte en ik ben heel benieuwd naar de uitleg van het dienblaadje en de koektrommel.
De collecte van vandaag is voor het Zwervel, een vakantieboerderij voor de allerarmsten in Nederland. En ze komen daar bij elkaar om vakantie te vieren en gezamenlijk te eten, wandelingen te maken, genieten van de omgeving, een kopje koffie drinken, een koekje te eten. En deze mensen, het Zwervel is afhankelijk van donaties van kerken en andere instanties. En het is heel goed dat deze organisatie er is, want dan krijgen de allerarmsten ook nog eens een vakantie, wat gerund wordt door vrijwilligers. Dus ik wil deze collecte van harte bij u aanbevelen.
De kopjes zijn ook leeg. Ik kijk even in de koekrol of daar wat in zit.
Er zitten koekjes in.
Ja. Ik voel de collecte van harte aan dat we dit kunnen
Thank you.
lied 460. Als amen zingen we 431c. Misschien kunnen we dat alvast even opzoeken. En dan op het eind zingen we weer 425. En dat zingt u niet naar mij toe, maar dat zingt u naar elkaar toe. U mag rondlopen, maar mag ook blijven staan om geen chaos te scheppen hier in de kerk. Maar eerst zingen we lied 460. Zullen we het eerste en het laatste couplet zingen? We doen het eerste en het laatste. We beginnen met het refrein.
Oh.
Gemeente, bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde, in een leven van trouw, werkend aan een leven van vrede. Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor elkaar en voor deze geloofsgemeenschap met de taak in deze wereld, met haar vele, vele noden, gaan wij van hier naar ons huis en onze levensopdracht onder Gods zegen. De eeuwige zegene en behoede u. De eeuwige doe zijn aanzicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen haar aangezicht over u en geven u vrede. Zingen 4:25.
We hebben de Bijbel gesloten, maar ik wil die kaarsen nog niet uitdoen. We nemen het woord en het licht dat we hier zo lang mogelijk brandend houden mee de wereld in. Een goede adventstijd gewenst allemaal.